Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 6 zingen wij het eerste vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. Aai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Het eerste vers van Psalm 6. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 90ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 90, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 105, daarvan het 5e vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren en Gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, Gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als Hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daar is zijn 70 jaar, of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendst van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestig dat.
Mijn taak aan de beurt vanmiddag is de tweede vraag van zondag 4. Dat is vraag 10, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord bepalen ons vanmiddag bij de straf op de zonden. En we letten met de hulp des Heren op drie hoofdgedachten. In de eerste plaats willen we letten op de zekerheid van de straf. In de tweede plaats willen we letten op de schrikkelijkheid van de straf. En in de derde plaats willen we letten op de schriftuurlijkheid van de straf. Dus het gaat vanmiddag over de straf op de zonde. Onze eerste gedachte, de zekerheid, die straf, die komt er. Voor alle zondaren, daar hoeft u niet over te twijfelen. De Heere kan die straf niet achterwege laten. Onze tweede gedachte, de schrikkelijkheid van de straf. Want dat is nogal een straf, jongens en meisjes. Er wordt gesproken over tijdelijke straffen. En er wordt gesproken over eeuwige straffen. En het aangrijpende van de eeuwige straf is, daar komt dus nooit een eind aan. Dat is heel ernstig. En toch is het goed om dat te weten. Want wij zijn nog niet in de eeuwige straf. Er is nog ontkoming. Dat mag je ook vanmiddag nog horen. Het is wel een hele ernstige zondag. Het gaat vanmiddag over de hel. Ja, de hel bestaat echt. En ik kan me voorstellen dat je dat erg vindt, dat je daarvan schrikt. Maar het is niet de bedoeling van deze preek dat je bang wordt of dat je wanhopig wordt. Maar de bedoeling van deze preek is dat je op je knieën terechtkomt. Want we zullen het horen straks, bijzonder in onze derde gedachte, dat die straf nog weggenomen kan worden. En later zullen we dat ook horen in onze catechismus. Is er enig middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ik hoop dat je zo mag luisteren en dat het je daar mag brengen. En onze derde gedachte, de schriftuurlijkheid van de straf. Ja, het staat in de Bijbel. En er zijn mensen die willen er niet over horen, er zijn dominees die zwijgen erover, maar het staat in de Bijbel. En wat in de Bijbel staat, dat is waar. En de tekst waar dat staat, zullen we straks ook overdenken in onze derde gedachte. Gemeente, wij zijn dus nog bezig met het stuk van de ellende in de catechismus. En daar valt onder de zonde. Daar valt onder de onmacht van de zonde, maar daar valt ook onder de straf op de zonde. Inderdaad, de straf hoort ook bij het stuk van de ellende. En dat hebben wij vorige week gehoord bij het beroep op de onmacht van de mens. Wij kunnen niet. Maar we hebben ook gehoord, de onmacht van de mens is waar. Maar dat je je daar niet op beroepen kunt. Dat de Heere van ons eist wat wij gekund hebben. En dat wij dat nu niet meer kunnen, dat is onze eigen schuld. Dus onze onmacht is een schuldige onmacht. Dat is niet om achterweg te kruipen, maar dat is iets om te belijden. Het is onze eigen schuld. En nu gaat het over de straf. En dan zie je eigenlijk, nadat eerst iemand zich heeft beroepen op zijn onmacht, kan er toch ook niks aan doen. Zie je dat er nu een andere insteek is. En dan staat er in de catechismus, maar dat hoeft toch niet per se altijd gestraft te worden. Ik ben wel heel blij dat zulke vragen ook in de catechismus staan, want ze leven ook in ons hart. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ten diepste komt dat uit het paradijs. Het is de duivel geweest, gemeente, die het gezegd heeft: God straft niet. God weet, ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Gijlieden zult de dood niet sterven. Wel nee, God zegt dat wel, maar dat doet hij niet. En dat is nog altijd een list van de duivel om te zeggen, die straf komt niet, of die straf valt wel mee, of die straf die ziet God door de vingers. En heel veel mensen geloven de duivel ook. Grif, het zal allemaal wel meevallen. Het zal allemaal niet zo erg zijn. En zo is het niet alleen bij omgekeerde mensen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen ook, als de Heere in je leven gekomen is, dan doorzie je nog niet gelijk dat de straf zo ernstig is. Dan denk je dat je er zelf ook nog wel wat aan doen kan. Heere, heb geduld, ik zal u alles betalen. Maar dat zeggen we omdat we zo weinig kennis hebben van God, omdat we zo weinig kennis hebben van Gods rechtvaardigheid, omdat we zo weinig kennis hebben van de straf op de zonde, anders zouden we dat nooit meer zeggen. Want wij kunnen helemaal niks betalen. Daarom is het ook goed om stil te staan bij die straf en te beseffen dat wij een zaligmaker nodig hebben. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zulke ongehoorzaamheid. Het is nogal wat er gebeurd is. Ja, precies. Daar heeft de opsteller van de catechismus toch wel een hele diepe indruk van. Het is niet niks. Het is niet niks. Dat kan God niet ongestraft laten, want het is ongehoorzaamheid. Het is moedwillige ongehoorzaamheid. Wij wisten beter, maar we deden niet. Het is afval. Wat is dat, jongens en meisjes, afval? Afval, dat is iets ernstigs. Wij zouden zeggen, dat is verraad. Iemand die afvalt, die loopt naar de vijand toe. Die verraadt zijn eigen volk. En dat hebben wij gedaan. Wij hebben God verlaten, we zijn naar de vijand overgelopen. We hebben de vorst der duisternis geloofd en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Nee. Nee, dat wil hij niet. De vraag had ook kunnen zijn, kan God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? En dan had het antwoord hetzelfde geweest, nee, dat kan hij niet eens. Al zou de Heere het willen, hij kan het niet. Maar hij kan het ook niet willen. Want als de Heere dat ongestraft zou laten, dan zou hij met zichzelf in strijd komen. Met zijn goddelijke eigenschappen of deugden. Er zijn vooral twee eigenschappen waar de Heere dan met eerbied gezegd helemaal vast mee zou lopen. Dat is in de eerste plaats de eigenschap van zijn waarheid. En dat is in de tweede plaats de eigenschap van zijn rechtvaardigheid. Zijn waarheid, jongens en meisjes, dat hebben we gezongen uit Psalm 105. Dat was het versje wat de kinderen van groep 1 of van groep 0 moeten leren voor maandag. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat betekent heel eenvoudig, God doet wat hij zegt. Daar kun je van op aan. Als de Heere iets belooft, doet hij het. Als de Heere iets dreigt, doet hij het. De juf doet dat niet altijd. Die zegt, als je nou nog één keer je mond open doet, krijg je straf. En dan doe je je mond nog een keer open, denkt de juf, nou ik zal nog even net doen of ik het niet gezien heb, want ik vind het toch ook niet fijn om straf te geven. Maar de Heere doet het altijd wat hij gezegd heeft, ook zijn bedreigingen, anders dan komt zijn waarheid in het gedrang. En er is ook nog een tweede eigenschap van God, en dat is de eigenschap van zijn rechtvaardigheid. De Heere kan de zonde niet ongestraft laten, dat kan niet. Hij is een rechtvaardig God. Hij moet de zonde straffen. Wat denk je, als de Heere de zonde ongestraft had kunnen laten, dan had hij natuurlijk nooit de zonde aan zijn zoon gestraft. Maar hij moest dat doen. Of alle mensen zouden de eeuwige dood moeten sterven, of iemand anders moest voor hen in de plaats komen. Als de Heere een andere oplossing had kunnen bedenken, had hij het zeker gedaan. Maar Gods recht staat vast. Het zijn de vastigheden van zijn troon. Daar laat de Heere niet aan morren. Dus God wil de zonde niet ongestraft laten. God kan de zonde niet ongestraft laten. Maar God toornt daarover. Hij vertoornt zich schrikkelijk, staat er zelfs. Er zijn in de Bijbel allerlei beelden om de toorn van God ons duidelijk te maken. Een beeld wat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de toorn van God, dat is het brullen van een leeuw. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De leeuw, de koning der dieren. Als die brul van de leeuw gehoord wordt, jongens en meisjes, in de natuur, dan krimpen al de dieren ineen. Dat is iets om bang van te zijn. En zo is de toorn van God, dat is iets ontzaggelijks. Het wordt ook wel vergeleken met een vuur, een verterend vuur. Nou, vuur, dat is ook iets om bang voor te zijn. Want dat ontbrandt. Voordat je het weet, dan staat het hele huis in brand. Voordat je het weet, dan staat het hele bos in het brand. Dat is niet te stuiten haast. Kijk maar wat er gebeurd is in Australië. Hele gebieden zijn platgebrand. Dat is een beeld van Gods toorn. Hij vertorent zich schrikkelijk. En dan moeten we daar wel een goed beeld van hebben. Kijk, wij mensen kunnen ook ontzettend boos worden in een ogenblik. Onze toorn kan ook plotseling ontsteken. Wij kunnen een driftaanval krijgen. En dan kun je heel onredelijke dingen zeggen en hele onredelijke dingen doen. Mensen kunnen in hun drift zelfs iemand doodslaan. Maar kijk, zo is het bij de Heere niet. De toorn van de Heere is geen driftaanval waar hij later spijt van krijgt, maar de toorn van de Heere is een rechtvaardige toorn. Hij vertoornt zich schrikkelijk over de ongehoorzaamheid. Hij vertoornt zich over de zonde. Kent u er iets van? Van de toorn van God? Heel veel mensen hebben het over de liefde van God. En dat is ook een van Gods eigenschappen, zeker. Daar mogen we het ook wel over hebben. Daar zullen we het ook wel over hebben. Maar dat is niet de enige eigenschap van God. Kent u ook de toren van God? Zijn liefde doet zijn toren niet teniet. Hij heeft zijn zoon ook lief. Zijn enige liefde in de welke al zijn welbehagen is. En toch is de toren van God over hem gegaan. Omdat zijn rechtvaardigheid dat eist. De liefde van God doet zijn rechtvaardigheid niet teniet. Er wordt vaak zo oppervlakkig over gesproken. God is liefde en God heeft zijn schepselen lief. Hij hoeft nergens bang van te zijn. En dan wordt er een beeld neergezet van God als een hele lieve God die nooit boos is en die alles goed vindt. Ja, geloof je het zelf? Geloof je het zelf? Is dat het beeld van de God uit de Bijbel? Nee, hij toornt schrikkelijk. En de mensen die hem echt leren kennen, die leren ook die toren kennen. Ik heb Psalm 90 laten lezen. Ik heb getwijfeld, er waren heel veel bijbelgedeelten die gelezen konden worden. Straks komt er een tekst uit Deuteronomium, dat hadden we kunnen lezen. Ik had het stukje kunnen laten lezen over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, waarover de eeuwige straf gesproken wordt. Maar Psalm 90 kwam mij in de gedachten. Mozes, hij is diep onder de indruk van de toren van God. Want als het volk gemurmureerd heeft, dan is de Heere zo vertorend dat hij tegen het volk gezegd heeft dat niemand van boven de 20 jaar oud Kanaan binnen zal gaan. Ze zullen allemaal sterven. En dan zegt Mozes in die 90ste psalm die hij in de woestijn gedicht heeft, dan spreekt hij over de ontzaggelijkheid van de toren van God. Wie kan daarvoor bestaan? Wie kent uw toren? Wie uw geduchte krachten, die recht geduchte macht der machten, Heere, wie kan voor u bestaan? Het is goed, gemeente, om daar een recht zicht op te hebben, om dat niet te onderschatten, om dat niet verkeerd te interpreteren. Ik denk aan Saulus van Tarsus. Hij wist dat de toren van God was. Toen God in zijn leven kwam en zijn hele vrome godsdienstige leven ondersteboven werd geworpen. Het was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. En later in zijn preken kun je dat nog terughoren. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. O mensen, die toren van God, dat is schrikkelijk. Daar kun je niet voor bestaan. Sommige mensen spreken daar zo koud over, zo ongevoelig, zo hard. Over de rechtvaardigheid van God, over de toren van God. En dat komt heel zwaar over. Maar ik denk wel eens, mensen die er zo over spreken, die kennen er niks van. Ik geloof, als je iets hebt leren kennen van de toren van God, dan kun je daar niet koud en ongevoelig en hard over spreken, maar dan siddert je hart als je erover nadenkt. Dan weet je de ogenblikken dat je daarvoor gebeefd hebt, zoals de heilige profeten, Jesaja, Jeremia, gebeefd hebben voor de toren van God. Moet maar eens nalezen wat Calvijn daarover schrijft in de institutie als het gaat over de kennis van God. Hoe dat zijn knechten in het Oude Testament gebeefd hebben voor die God, niet gering overdenken. Hij torent zich schrikkelijk. Waarover? Over hele erge zonden. Nee, over aangeboren en werkelijke zonden. En wat zijn aangeboren zonden? Dat zijn erfzonden. Dus jongens en meisjes, als er een babytje geboren wordt dat nog nooit iets gestolen heeft, dat nog nooit een lelijk woord gezegd heeft, zo'n lief babytje, weet je wel, dan torent God schrikkelijk. Waarom? Over de aangeboren zonde. Dat is zelfs al voor de geboorte. David zegt het in de 51ste psalm. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dus in de buik van mijn moeder rustte uw heilige toren al op mij, want ik ben een Adamskind. De zonde van Adam wordt mij toegerekend. De erfzonde bestaat in 2 dingen. De erfzonde bestaat in schuld en smet. En de schuld moet betaald. En de smet moet afgewassen worden. En als dat niet gebeurd is, dan staat de schuld open. Of dan is de smet niet afgewassen, dan zijn we vuil en onrein. En dat kan God niet verdragen. Hij torent zich schrikkelijk daarover. Dus het is niet zo dat alle kinderen die jong sterven allemaal naar de hemel gaan. Is gewoon niet zo. We moeten eerlijk blijven. Dat kan alleen als die erfzonde verzoend is. Dat kan alleen als de Heer Jezus Christus die toren heeft weggenomen. En anders niet. En als de Heere dan al zo torent over zo'n lief babytje, hoeveel te meer dan over mensen die gewoon in de zonde leven? Wordt hier gesproken over werkelijke zonden. En werkelijke zonden, dat zijn de dadelijke zonden. Dat zijn de zonden die je doet door de dingen die je doet, of juist door de dingen die je niet doet. Kun je dan ook zonde doen door dingen die je niet doet? Ja, dat kan. Als je Gods geboden niet doet, dan zondig je ook. Wij noemen dat de zonde van nalatigheid. Dat zijn ook werkelijke zonden. Als je nalaat wat je had moeten doen, dat torent God over. Schrikkelijk. De Heere vindt dat verschrikkelijk. De Heere vindt dat heel erg. Zo heeft Hij ons niet geschapen. En alle zonden zijn dus erg. Eigenlijk zijn er geen kleine zonden. De Roomse kerk maakt verschil tussen kleine en grote zonden. En ze zeggen de kleine zonden die worden tijdelijk gestraft. En de grote zonden die worden eeuwig gestraft. Nee, iedere zonde wordt eeuwig gestraft. Er zijn geen kleine zonden. De bezoldiging der zonde is de dood. De straf die God op de zonde uitbetaalt is de dood. Dus weet u wat wij nodig hebben? Kennis van God, kennis van zijn goddelijke deugden, kennis van onszelf, kennis van ons boze hart. En dan kom je erachter dat de straf niet te ontlopen is. Dan blijft er een strafwaardig schepsel over. De apostel der liefde Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wie heeft er geen zonde gedaan? Als ik zou vragen, steek je vinger eens op als je nog nooit zonde gedaan hebt. Jongens en meisjes, gaat er niet één vinger omhoog als het goed is. Maar dat is wel heel erg, want dat betekent dat al de mensen die nu in de kerk zitten en dat de man die op de preekstoel staat allemaal straf verdiend hebben. En kan dat dan niet weg? Wil God dat niet ongestraft laten? Nee, dat kan Hij niet. Dat kan Hij niet, want Hij is God. Hij is een rechtvaardig God. De straf is zeker. We gaan naar onze tweede gedachte, de schrikkelijkheid van de straf. Er staat, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Het is niet zomaar een straf. In de eerste plaats wordt hier gezegd dat die straf rechtvaardig is. Dat betekent er is niks tegen in te brengen. Als een straf onrechtvaardig is, dan is de straf opgelegd, terwijl dat eigenlijk niet had gemoeten. Nou, het is ook heel goed in ons dagelijkse leven dat als je een boete krijgt of als je een straf krijgt opgelegd, dat je altijd een bezwaar kunt maken. Want het zou kunnen zijn dat die straf onrechtmatig is opgelegd. En dan hoef je je eigen daar natuurlijk niet gelijk bij neer te leggen. Dat is ook niet recht. Maar bij de Heere is het zo dat het oordeel wat Hij uitspreekt altijd rechtvaardig is. Je kunt daar ook niet tegen in beroep. Er is eigenlijk maar één ding. Daar heb ik het vanmorgen ook over gehad. Er is eigenlijk maar één ding en dat is buigen. Buigen voor God. Buigen voor zijn goddelijk recht. En dat was eigenlijk de preek van vanmorgen. Wij doen er alles aan om God uit handen te blijven. Wij kennen niet die overgave van nature. Welke overgave? Dat je zegt, Heere, ik heb straf verdiend. Dat is in het gewone dagelijkse leven al zo moeilijk, jongens en meisjes, om te erkennen dat je straf verdiend hebt. Als je betrapt wordt door je moeder op iets, dan probeer je je eruit te praten. Weet je wat mooi zou zijn als je zou zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb straf verdiend. Dat kon me best wel eens meevallen. Maar dat zeggen wij niet zo gauw. Dus ja, maar hij deed het ook. Of we proberen allerlei dingen te zoeken om van de straf af te komen. En nou is dat voor Gods aangezicht ook zo. Wij zullen moeten erkennen wat David mocht erkennen in de 51ste psalm. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Buigen voor het recht van God. Buigen voor de straf van God. Kent u dat plekje? Dan vlug je niet meer. Dan leg je je hoofd op het blok. Er staat zo'n mooie geschiedenis in de Bijbel van Mefiboset. Mefiboset die uit het huis van David is. Uit het huis van Saul is. En dan wordt hij bij David geroepen. En dat ziet er niet best uit. Want wij weten dat koning Saul, die heeft zijn hele leven David geprobeerd te doden. Dus als David nou eens echt wraak wil nemen, nou dan is het gedaan met Mefiboset. En dan zou je verwachten als Mefiboset bij David komt, dat hij probeert om zich eruit te praten en zegt, ja maar wat koning Saul gedaan heeft, daar stond ik niet achter. En weet je wat hij dan doet, jongens en meisjes? Dan komt hij bij David en dan zegt hij, zie, hier is uw knecht. Hij zegt, hier ben ik. Doet u maar met mij wat u goed vindt. Ik heb ook niks verdiend. Later zegt hij, ik ben een dode hond. En dan valt het zo mee, als hij dat mag zeggen, want dan zegt David tegen hem, nee, ik ga je niet straffen, Mefiboset. Ik zal grotelijks weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. Kijk, en dat is het plekje waar de Heere ons hebben wil. Dat wij voor hem leren buigen. Dat wij ons aan hem leren overgeven. Dat wij zijn recht erkennen. Wij willen om dat recht heen. Maar we kunnen er niet omheen. Dat recht, daar kunnen wij nooit omheen. God gaat er niet omheen. Dat recht, dat vraagt van ons te bukken en te buigen. Rechtvaardig oordeel, ja. En dat is nog wel makkelijk als het gaat over misschien een lichte straf. Dan zeg je, nou goed, dat neem ik dan wel. Ook als je veroordeeld wordt en het zou niet helemaal eerlijk zijn en je krijgt een taakstraf van een paar uur, dan zeg je, nou je doet het wel, dan ben ik er vanaf. Maar dit is niet zomaar een taakstraf. Er wordt hier gesproken over tijdelijke en eeuwige straffen. Tijdelijke straffen, dat zijn straffen die de Heere in deze tijd zendt op de zonde. Ik denk aan de plagen in Egypte. Die 10 plagen in Egypte, dat hadden ze allemaal aan zichzelf te danken. Die farao die bleef zich verharden en iedere keer kwam er een nieuwe straf. En iedere keer kwam er een ergere straf. En dat gebeurt op deze wereld. De Heere zendt straffen, de Heere zendt hongersnoden, de Heere zendt aardbevingen, de Heere zendt virussen. Hij zendt pestilentiën en dat zijn straffen. Wij hebben dat verdiend. Al beseffen wij dat niet, maar wij hebben dat verdiend. En op dat plekje, gemeente, moeten wij terechtkomen. Dat we dat gaan erkennen. En nou zijn dit nationale dingen of internationale dingen, wereldwijde dingen. Op kleine schaal heb je dat ook in ons persoonlijke leven. Dan komen er dingen, tegenslagen, moeite en verdriet. En wij hebben dat verdiend. Dat hoeft niet altijd op een speciale zonde te duiden. Bij die blindgeborenen bijvoorbeeld vroegen de discipelen, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Want dat is toch wel iets heel zwaars wat hem opgelegd is. En dan blijkt dat wat bij die blindgeborenen niet opgelegd is voor een speciale zonde, maar dat de Heere hem dat juist opgelegd heeft om zijn heerlijkheid te openbaren. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn om bij een ander te zeggen, kijk, dat maakt hij nou mee omdat hij dat gedaan heeft. Dat is een straf van God. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt, soms zijn er wel hele kennelijke dingen. Maar je er toch wel aanvoelt, de Heere spreekt. Een mens kan niet alles doen. Een mens kan niet alles zeggen. De Heere kan heel kennelijk ingrijpen. Maar ik zou toch zeggen, wees voorzichtig. Want voor een ander kunnen we dat altijd heel makkelijk bepalen. Maar nou in ons eigen leven. als er straffen komen, zeg je dan ook, ik heb het verdiend. En dat heb ik hier of daaraan te danken. Laten we eerst in ons eigen leven, gemeente, maar zien waar de hapers liggen, waar de zonden liggen. Dat zijn straffen. En dat is nog niet de eeuwige straf, maar je zou kunnen zeggen dat zijn voorbodes van de eeuwige straf. En als je ziet hoe zwaar dat die straffen soms al zijn kunnen, dan moet die eeuwige straf wel helemaal zwaar zijn. Want sommige mensen lopen jaren met moeite en verdriet. Het zijn voorboden van de eeuwige straf om ons te verootmoedigen voor God. En om ons te laten zien wat we verdiend hebben, maar om ons ook aan de voeten van de Heere te brengen. Zodat die eeuwige straf niet beleefd behoeft te worden. Daar is nog ontkoming. Tijdelijke straffen kunnen niet dienen om het goed te maken. Er zijn ook wel mensen die gaan zichzelf straffen. Luther deed dat. Hij ging zichzelf kastijden, want hij dacht, dan gaat er een stukje van de straf af. Nou, dat helpt helemaal niks. Al sla je jezelf tot bloedens toe, al pijnig je jezelf, dat helpt echt helemaal niks. Want die straffen voor God, daar kunnen wij persoonlijk niks aan afdoen. Voor Gods kinderen trouwens zijn, je zegt ja, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Dan begrijp ik het even niet, want Gods kinderen worden die dan ook gestraft? In hun gezondheid bijvoorbeeld, Gods kinderen maken ook alles mee. Dominees maken ook pijn en zorgen en moeite mee, jongens en meisjes. Is dat ook een straf van God? Wel, in het leven van Gods kinderen ligt er toch iets anders. Want de Heere straft de zonde niet twee keer. Als de Heere Jezus onze zaligmaker is, dan zal de Heere ons niet tijdelijk straffen. Ja, maar die moeite dan? Dat zijn kastijdingen, dat is toch iets anders. Zoals een vader doet. We hebben dat gezongen uit de zesde psalm. Ook al houdt je vader nog zoveel van je, dan heb je toch soms een waarschuwing nodig of een onderwijzing nodig. En dat hebben Gods kinderen ook. De Heere moet hen corrigeren. De Heere moet hen lessen leren. De Heere moet hen bij de les brengen. Maar ze hoeven niet te betalen, want dat heeft Christus al voor hen gedaan. En als ze dat mogen zien, ja, dan is die straf niet zo zwaar. Als ze zien wat hij geleden heeft en wat zij dan maar te lijden krijgen, dan hoor je ze nooit klagen. En dan mag er wel eens, zoals vroeger wel eens gezegd werd, honing aan de roede zijn. En honing, dat is zoet. De roede doet zeer, maar de honing is zoet. De Heere maakt het wel. En eeuwig straffen, dat is heel aangrijpend. De eeuwige straf, ja, dat is de hel. Bestaat de hel? Ja, de hel bestaat. Waar is de hel? Dat weet ik niet. Ja, beneden, zegt de Bijbel. De hemel is boven en de hel is beneden. Maar waar de hel precies is, dat weten wij niet. Dat weten alleen de mensen die daar zijn. Heel aangrijpend is die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man is nog maar net in de hel, of hij zegt, ik slijt smarten in deze vlam. Laat Lazarus toch het uiterste van zijn vinger in het water dopen, want ik heb zo'n dorst. Dat is een beeld van de hel. Kijk, in de hel, er wordt wel eens gedacht dat in de hel echt vuur is, dat het een grote brandstapel is. Dat als je je vinger verbrandt, dat dat hetzelfde is wat je in de hel voelt. Dat is niet zo. In de hel is niet een vuur zoals bij een houtvuur. Als dat zo zou zijn, dan zou dat vuur wel een keer stoppen. Want dat hout, dat is een keer opgebrand. Maar in de hel stopt het nooit. Het is een onuitblusselijk vuur. Dus God zal dat niet uitblussen. God laat het branden. Je kunt het zelf ook niet uitblussen. En wat is dan dat vuur? Dat vuur, dat is de toren van God. En dat vuur, dat brandt daar eeuwig. Dat is als een vuur. Dat is een soort vergelijking. In de hel is het verschrikkelijk. Want de mensen die in de hel zijn, die bedenken, die weten dat ze daar niet hadden hoeven zijn. Die bedenken dat er een weg ter ontkoming was, waar ze in hun leven van gehoord hebben. In de hel is het zo dat, de Bijbel zegt, de worm niet sterft. En met de worm, met de knagende worm, wordt bedoeld het geweten. In de hel zullen de mensen denken, had ik maar geluisterd. Had ik maar niet doorgegaan. Had ik maar. Maar er is geen weg terug. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Er is geen genade meer mogelijk. En dan het gezelschap waar je tussen verkeert, dat is ook aangrijpend. Want in de hel, daar zijn mensen met wie je hier in dit leven niet zou willen samen zijn. En waarmee je daar samen moet zijn. Er zijn vloekers, goddelozen. Wij kerkmensen denken vaak dat wij beter zijn dan de andere mensen. Wij zijn helemaal niet beter. Als wij onbekeerd sterven, dan komen we op precies dezelfde plaats. Net als de mensen die midden in de wereld geleefd hebben. Dan krijgen we dezelfde straf. Ja, ik denk zelfs nog een zwaardere straf, omdat wij het veel beter geweten hebben. Maar wij hebben ons verhard. Eeuwige straffen. Mozes is diep onder de indruk. En al Gods knechten, Paulus heeft ervan gesproken, Johannes de apostel der liefde heeft erover gesproken, Christus heeft erover gesproken. Gemeente, het is werkelijkheid. Het is werkelijkheid. En dan hoop ik niet, jongens en meisjes, dat je bang bent, bang wordt. Ik heb het wel eens verteld dat ik, toen ik nog jong was, heel vaak bang was. Ik durfde niet te gaan slapen, want ik was bang voor de hel. Stel je voor, als je gaat slapen en je gaat sterven en je komt in de hel, daar was ik verschrikkelijk bang van. En misschien ben jij dat ook wel. Als de juf erover verteld hebt, dat je daar de hele dag aan moet denken. En dat is niet de bedoeling om je bang te maken. Waarom is dat niet de bedoeling? Dat brengt je niet dichter bij de Heere. Je zou zelfs zo bang kunnen worden dat je wanhopig wordt. Je helemaal geen uitweg meer ziet. En dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling hiervan is om je op je knieën te brengen. Want kun je dan nog ontkomen? Is er nog een weg van behoud? Jazeker, die is er. En die mogen jullie horen, terwijl heel veel mensen op deze aarde daar nog nooit van gehoord hebben. De Heere heeft het tegen het volk van Israël ook gezegd. De Heere heeft gezegd, als zij nou gaan zien dat ze, ik zeg het dan met mijn eigen woorden, als zij nou gaan zien dat ze die straf verdiend hebben, als ze het er nu mee eens worden, dan zal de Heere denken aan zijn verbond. De Heere wil niet dat wij om zijn recht heen gaan. De Heere wil dat wij het met hem eens worden. Maar als wij het met hem eens worden, dan geloof ik nooit dat de Heere ons naar de hel zal sturen. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, iemand die niet naar de hel wil, dat wil nog niet zeggen dat hij niet in de hel komt. Maar er zijn mensen van wie ik zeker weet dat ze niet in de hel zullen komen. En welke mensen zijn dat? Dat zijn mensen die helwaardig zijn. En wat is dat helwaardig? Dat zijn mensen die buigen voor de eeuwige straf. Dat zijn mensen die zeggen, Heere, ik heb het verdiend. Die komen niet in de hel. En waarom komen die niet in de hel? Omdat je dat van jezelf nooit zult zeggen. Echt zult zeggen. Nooit zult beleven. Daar brengt de Heere zijn kinderen. En dat doet de Heere om te laten zien aan de ene kant wat ze verdiend hebben. Hij had hen naar de hel kunnen sturen. En aan de andere kant om te laten zien wat de Heere Jezus voor hen heeft gedaan. Hij is in de hel geweest. Niet echt, maar hij heeft de pijn van de hel, hij heeft de angst van de hel geleden om hen daarvan te verlossen. Dus u moet niet wanhopig zijn. En je moet de preek niet naar je neerschuiven. Je moet niet zeggen, het valt wel mee in de hel. Nee, het valt helemaal niet mee in de hel. De hel is verschrikkelijk. Maar moet je op de knieën brengen. En je mag tegen de Heere zeggen, nou heeft de dominee gezegd dat er nog een weg is. De ontkoming. En dan mag ik nog zijn onder de prediking. Daarom moet je niet je hele leven verbeuzelen met die mobiel. Dat is van de duivel. Al je genadetijd gaat heen. Wij krijgen ons leven om de Heere te zoeken vooral. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Staat er zelfs. Wij mogen leven op de erven van het verbond, onder de bediening van het genadeverbond, waar de Heilige Geest werkt, waar zondaren tot Christus worden gebracht. Dat is een groot voorrecht. Maar dat moet wel in jou en in uw leven persoonlijk gebeuren. En dat kan uw dominee u niet geven, maar ik hoop wel dat mijn prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat je buiten Christus geen rust vindt. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We gaan naar onze derde gedachte, de schriftuurlijkheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 90 en daarvan het vierde en het zevende vers. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. En wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Psalm 90 vers 4 en 7. Thank you. Onze derde gedachte, de schriftuurlijkheid van de straf, gelijk hij gesproken heeft. Je kunt ervan denken wat je ervan denken wilt, maar de Heere heeft het wel gesproken. En daar moeten wij het wel mee eens worden. Onder het zingen, jongens en meisjes, moest ik denken aan die moordenaar. Ja, die had nou echt de hel verdiend, die man. Dat iemand gedood, dat is verschrikkelijk. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Moest hij naar de hel? Nee. De Heer Jezus zegt tegen hem, heden zeg ik u, gij zult heden met mij in het paradijs zijn. Paradijs, dat is de hemel. Had de straf verdiend. Maar als je de straf echt verdiend hebt, dan krijg je de straf niet. Niet dat de Heere er dan zo overheen kan stappen, maar omdat er een ander is die het gedragen heeft. Want God blijft rechtvaardig. Buiten de Heere Jezus is de straf niet te ontkomen. Daarom moet je buiten de Heere Jezus nooit rusten. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. We gaan dat nog horen straks in zondag 5. Dat staat in de Bijbel. Dat je naar de hel gaat als je niet gehoorzaam bent. Gelijk hij gesproken heeft. Daar moeten we veel meer op letten wat de Heere gezegd heeft. Niet wat wij ervan vinden. We hebben vaak zo'n menselijke voorstelling van God. De Heere zegt, gij meent dat ik ten ene male ben als u. Maar dat klopt niet. Ik ben anders. We moeten kennis krijgen van die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Die de God der waarheid is. En die God zegt, vervloekt is een Igerik die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat is een tekst die noemt Paulus in Galaten 3 vers 10. En dan haalt Paulus een tekst aan, eigenlijk uit Deuteronomium 27 vers 26. En in Deuteronomium 27 staat het volk bij de Ebal en de Gerizim en worden zegen en vloek afgekondigd. En moet het volk telkens zeggen amen, amen op de zegen en op de vloek. En dan wordt dat afgesloten met deze woorden. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zeggen amen. Ze moesten er zelf amen op zeggen dat als ze Gods wet niet hielden, dat ze verloren zouden gaan. En dan zou je kunnen denken, ja, maar dat is toch alleen de ceremoniële wet waar het daarover gaat. Maar de kanttekening legt uit dat het daar niet alleen over de ceremoniële wet kan gaan, omdat het daar gaat over de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wil. En de wil van God ligt vooral in de wet van de 10 geboden. Vervloekt is een Igerik die niet blijft in al hetgeen geschreven staat. Dat zegt het woord. Als wij de wet overtreden hebben, de 10 geboden, al zou het maar 1 gebod zijn, dan zijn we vervloekt. Dan zegt u, gelukkig valt dat met mij nog mee. Ja, maar al hebt u het alleen maar in uw gedachten gedaan, u bent vervloekt. En dan is er niemand, gemeente, van al degenen die hier vanmiddag in de kerk zijn of meeluisteren, die zeggen kan, ik heb die straf niet verdiend. Een ontzaglijke werkelijkheid. Er blijft in zondag 4 niet veel over. Wat blijft er over in zondag 4? Kun je nog wat doen dan? Kun je nog wat in? Nee, niks. Helemaal niks. Weet je wat er overblijft in zondag 4? Genade. Genade, daar mag je altijd om vragen. Als er iemand veroordeeld is, dan kan hij altijd nog vragen om genade. Ik wil niet zeggen dat hem dat verleend wordt, maar hij mag er wel om vragen. En dat is bij de Heere ook zo. De Heere werkt de zaligheid in de weg van genade. En die genade is te krijgen door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En daar wil Paulus de mensen hebben, want hij heeft het zelf geleerd. Met al je vrome godsdienst kom je er niet. Als je maar één keer overtreden hebt, dan is het al verloren. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En hij zegt in datzelfde hoofdstuk, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan hoop ik dat er heel veel ter dood veroordeelden in de gemeente zijn, die geloven in de straf. Want dat zijn mensen, jongens en meisjes, die krijgen de Heer Jezus nodig. Als je denkt, nou, met mij is er niks aan de hand, met mij valt het wel mee, dan heb je de Heer Jezus niet nodig. Maar als je gaat leren dat het nou nooit meer goed komt bij jou vandaan, dan ga je straks vragen, is er nog een weg om de straf te ontgaan? En dan zou ik haast al willen zeggen, ja hoor, die weg die is er. Die weg die is er voor de grootste van de zondaren. Omdat er één geweest is die tot zonde gemaakt is, die de toren van God gedragen heeft, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is de Heer Jezus Christus. En die Christus der Schrift, de gemeente, jong en oud, die mag ik aan u allen prediken. Zonder uitzondering. Ik hoef tegen niemand te zeggen, maar dat is niet voor jou. En ik hoef tegen niemand te zeggen, dat is niet voor u. Het staat in onze Dordtse leerregels, en dat is Bijbels, dat evangelie van de gekruiste Christus, dat mag aan alle mensen gepredikt worden. Met de bevel van bekering en geloof. Hoe krijg je de troost in de weg van bekering en geloof? En de bedoeling van de preek van zondag 4 is, rust toch niet buiten Christus. Want alles wat je straks bij de hemelpoort wil laten zien, wat niet van Christus is, dat zal te kort zijn. Maar al zou je er staan met lege handen en met een schaamrood op je kaken, als Christus je zaligmaker is, dan kun je niet verloren gaan. Dan moet je wel hier weten. Dan moet je in dit leven weten. Je moet de Heer Jezus leren kennen. En ik hoop van harte dat u buiten hem geen rust vindt. Veel meer nog, voel ik ook vanmiddag, zou ik erop aan moeten dringen. Veel meer nog. Want die straf is verschrikkelijk. De hel is ontzaggelijk. En we zijn allemaal op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. De dood wenkt ieder uur. Wat zal er dan zijn, gemeente, om buiten Christus te sterven? Zoekt hem toch. In hem geborgen te zijn. In hem ligt een volheid die nooit te ledigen is. En deze Christus die laat zichzelf nog verkondigen, ook in deze tijd waarin wij leven, omdat er nog behouden moeten worden. We gaan er straks naartoe, zondag 5, zondag 6. En laat dat de beleving zijn van uw hart, om in zondag 6 te mogen komen tot de kennis van die lieve en gezegende zaligmaker, die zichzelf zo diep vernederd heeft. Hij heeft nooit geklaagd over het recht van God. Hij heeft er wel voor gebeefd. Hij heeft gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar u wil geschieden. Hij heeft die beker geledigd, opdat er zaligheid is met behoud van Gods recht voor mensen die daar nooit aan kunnen voldoen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen.